Gemeente, de schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Lucas 15, de versen 11 tot 32. Dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, vers 11 tot 32. En daar luidt Gods woord als volgt. Lucas 15, vers 11. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem, die stuurde hem op zijn land om de zwijnen te weiden, de varkens. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doe het hem aan en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf, slacht het, laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld en alzo hij kwam en het huis genaakt, hij kwam bij het huis, hoorde hij het gezang en het gerei en tot zich geroepen hebbende een van de knechten vroeg wat dat mocht zijn. Deze zei tegen hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond terug ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Maar hij antwoordde en zei tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Want deze uw broer was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, aan de orde van behandeling is de 34e zondag, heb ik begrepen. Dus daar willen we vanmiddag bij stilstaan. En ik wil u dat voorlezen. Zondag 34. De eerste vraag luidt, hoe luidt de wet des Heren? Het antwoord is, God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Volgende vraag. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens ten opzichte van God zullen houden, de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. 94e vraag, wat gebiedt God in het 1e gebod? Het antwoord dat ik, zo lief als mij mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, betekent hetzelfde, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde, daarvan wegga, en vliede, daarvan wegvlucht, en de enige ware God recht op de juiste manier leer kennen, hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, maar hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en die varen laat, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. 95e vraag, wat is afgoderij? Het antwoord, afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Dat is een heel lang stuk wat we gelezen hebben. Het gaat allemaal over hetzelfde, hè? We willen daar ook bij stilstaan en ik heb boven de preek gezet. De Heere maakt ons zijn verlangen bekend. De Heere maakt ons zijn verlangen bekend. 3 gedachten. Gered uit het slavenhuis. 2, geloof geboden. En 3, afgoden verboden. Dus gered uit het slavenhuis, geloof geboden, afgoden verboden. Het eerste is dus gered uit het slavenhuis. Gemeente, de wet van de Heer, is dat niet een lastig ding? Vindt u dat niet? Vinden jullie dat niet? Iedere zondagmorgen wordt de wet van de Heer voorgelezen. En nu is die weer voorgelezen. En ja, eigenlijk kennen we hem zo goed dat we bijna niet meer luisteren. Dat is moeilijk, hè? Als je dingen elke keer weer hetzelfde hoort om dan te blijven luisteren. Toch is dat natuurlijk wel de bedoeling. Ja, dan gaat het bijna automatisch. Maar dat is niet het lastigste. Wat is nou het lastigste van de wet? Als je eerlijk bent, als u eerlijk bent, dan vraagt de wet nogal wat van ons, toch? Je mag dit niet, en je mag dat niet, en je mag zus niet, en je mag zo niet. Kun je wel een beetje boos worden? Toen ik hiermee bezig was, toen moest ik denken, wij hadden vroeger een hond. Misschien hebben jullie ook wel een hond, hè? En die zat aan een riem met zo'n rolband erin. Hè? De hond aan de riem, en dan kon je hem lekker een eind laten lopen. Maar soms moest hij dichtbij blijven. En dan liep hij vlak bij me en ineens zag hij een poes. Nou, wat doet een hond? Die gaat heel hard rennen, zo hard als die kan. En dan zag ik het al aankomen met 2 handen dat ding vasthouden en ineens stond hij stil. Ging hij bijna over de kop. Bam! Nou, zo kun je de wet van de Heere wel voelen, hè? Je wil iets en je denkt, ik ga dat doen. En je hart gaat er naar uit en je hartstochten en je lusten en je liefde. En ineens, bam, mag toch niet? Zo hoort het niet. Of je ouders zeggen dat tegen je. En als je ouder geworden bent, dan is dat ook iets wat met je meegaat, met u meegaat in uw leven. Dit mag niet, het is mijn geweten dat spreekt. Maar wel lastig. Die wet. Hoe kan het dan dat de wet, dat de Heere in zijn woord tot ons spreekt over de wet als iets fijns, als iets goeds? Er staat in de Bijbel, denkt u maar aan Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet, is mijn betrachting de ganse dag. En hoe kun je nou spreken over de vreugde van de wet als dat alleen maar een halsband is? Je mag niks, je zit alleen maar opgesloten vast. Dan hebben we vanavond die hele bekende gelijkenis uit de Bijbel gelezen, verloren zoon, hè? U kent allemaal het verhaal wat de Heer Jezus ons vertelt. Die zoon die wilde ook vrij zijn. Die voelde de, laat ik het maar zeggen, de wet van zijn vader, wat zijn vader wilde. Dat voelde voor hem ook als een halsband. En hij wilde vrij zijn van zijn vader en hij wilde doen wat hij zelf wilde. De wereld in en doen wat hij mooi vond, fijn vond. En zo is hij de wijde wereld ingetrokken. Doen waar hij zelf zin in had. En of het waar is wat zijn oudste broer zegt, weten we niet. Het zou zomaar kunnen, hè? Die oudste broer die zegt, dit is uw zoon die is gekomen en heeft zijn goed met hoeren doorgebracht. Hè? Het zou zomaar kunnen dat het waar is. Hij heeft gedaan wat hij zelf wilde. Maar alles is verkeerd afgelopen. En op een dag zit hij bij de varkens. Vol verdriet en ook vol berouw. Wat heb ik gedaan? En dan denkt hij aan zijn vader. En dan weet hij, ik heb gezondigd. Ik heb verkeerd gedaan tegen mijn vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen mijn vader. En ik ben niet meer waard om een zoon genoemd te worden. Hij had altijd gedacht, die wet, die vader van mij, die is altijd maar bezig om mij in te perken. Ik moet altijd maar werken op het land. En de ene keer, dan wijst mijn vader dat ik daar moet werken, de volgende keer daar. En dan moet ik weer naar de markt en dan mag ik dit niet en dan moet ik dat weer. En nu heb ik van de vrijheid geproefd. Ik ben losgebroken van de banden van mijn vader. Wat is daar nu van terechtgekomen? Ik heb gezondigd. En dan zit hij in de ellende. Hij kwam erachter dat het helemaal zijn eigen schuld was wat er gebeurd was. Helemaal, was zijn vader helemaal niet de oorzaak van. En de wet was daar ook helemaal niet de oorzaak van, wat zijn vader wilde. Hij wilde niet en hij dacht dat het beter kon en hij was weggelopen. Eigen schuld. Eigen schuld. Dat is ook wat de wet ons aanwijst. Onze schuld. Wat wij moeten doen voor de Heer en wat wij niet kunnen. Als het goed is, voelt u zo, voel jij ook zo, elke keer als je nadenkt over de wet, als die voorgelezen wordt, de wet ook zo schuren langs ons leven, ons beschuldigen. Heeft u daar nooit last van? Als de wet gelezen wordt, als je erover nadenkt, zelf met de catechisatie ook bezig met de wet te behandelen. Iedere wet getuigt tegen ons. Ieder gebod van de wet getuigt tegen ons. In ieder gebod staan we schuldig. Zo ontdekt de wet ons aan wie wij zijn. Die laat onze zonde zien. En nu is het zo dat dat eigenlijk niet is degene waar de Heidelberg Catechismus in zondag 34 over spreekt. Al een hele tijd geleden, ik weet niet wanneer dat hier geweest is, is er gepreekt over zondag 2. Helemaal aan het begin van de Heidelberg Catechismus. En toen werd er een vraag gesteld. Ik denk dat de kinderen die vraag allemaal wel kennen en het antwoord helemaal, hè. En toen was de vraag: waaruit kent gij uw ellende? Dat weten jullie wel, hè? Waaruit kent gij uw ellende? Dat is het kortste antwoord van de hele catechismus, komt er dan. 4 woorden. Uit de wet Gods. Zo leren wij onszelf kennen. Wie wij zijn. Dat we zondaren zijn. Dat is ook de wet als een halsband, hè? Dit mag niet. Ook de wet als... wat de Heere zegt, hè? Doe dit en gij zult leven. Die wet die zit achter ons aan. Is een heel belangrijk werk van de wet. Ontdekkend werk. Weten dat je een zondaar bent. Weten dat u de verkeerde kant elke keer oploopt. Elke keer weer, iedere dag weer, ieder ogenblik. Voelen vanuit jezelf dat je de verkeerde kant op wil en dat de Heer je weer laat zien, het is niet goed. Maar dat is niet alles. Als dat de wet is, als de wet zo tot ons spreekt, is het inderdaad die halsband van die hond. Die elke keer weer pijn doet als de baas hem terugtrekt. Dat mag niet, zus mag niet, zo mag niet. Is het slavenwerk. Doe dat. En je zult leven. Als je nou die hele wet van voor tot achter helemaal 100% doet, dan kom je in de hemel. Gaat niet, hè? Als je daarbij blijft, dan kom je niet verder. Dan ga je de Heere niet echt leren kennen. Als je bij zondag 2 zou blijven, dan zou je de Heere alleen maar leren kennen als een vader die zijn kinderen alleen maar op de vingers tikt. Een vader die nooit eens tegen zijn kinderen zegt: ik hou van je. Maar elke keer: nee, dit mag niet. Dat mag niet. Hey, vandaag moet je dat doen, je moet zus doen. Er spreekt niet de liefde uit van de vader als we zo de wet kennen. Je krijgt alleen maar klappen om je oren. Hè? Net zoals de zoon dacht daarin die gelijkenis. En zal ik nou naar huis gaan? Ik heb gezondigd. Hij zat daar nog steeds in vast, hè? Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen mijn vader. En ik ben niet meer waard zijn zoon genoemd te worden. Ik ga mijn vader vragen of ik een van de huurlingen mag zijn. Ik heb het helemaal fout gedaan. Ik ben er niet meer waard. Hij wist ondertussen wel dat zijn vader beter was dan dat hij ooit gedacht had. Daarom durft hij toch terug te gaan. Maar hij kent zijn vader nog steeds niet helemaal. Wie zijn vader werkelijk wil zijn voor hem. En zo gaat hij op reis naar huis. Met verlangen, maar ook wel met, toch wel met lood in de schoenen, hè? Hoe zal mijn vader me ontvangen? Ja. Toch nog proberen iets goed te maken. Laat me dan een van de huurlingen zijn. Dan heb ik in ieder geval te eten. Zo gaat hij op reis naar huis. Staat het dan heerlijk, hè? Als hij nog van verre was, zag hem de vader. Die heeft dag in dag uit op de uitkijk gestaan. Komt mijn zoon al terug? Die zoon die niet mijn wet wilde, die mij niet wilde, die vrij wilde zijn. Nee, die vader die is met innerlijke ontferming bewogen. En toelopend valt hem om de hals. En kust hem. En dan probeert de jongen nog wat te zeggen. Hij zegt het nog. Vader, ik heb gezondigd. Vers 21. Tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan moet er nog achteraan komen, maak mij als een van uw huurlingen. Maar daar komt hij helemaal niet meer aan toe. Dat hoeft hij niet meer te zeggen, want de vader zegt, trek hem andere kleren aan. Doe een nieuwe schoenen aan zijn voeten, een ring om zijn hand, vinger. En slacht het gemeste kalf. Alle dingen worden nieuw in het leven van die zoon. Wat een vreugde als hij zo zijn vader leert kennen. Niet meer als de vader die alleen maar zijn kinderen op de vingers stikt. Dat had zijn vader nooit gedaan hoor. Dat dacht hij alleen maar. Niet meer als het baasje wat steeds zijn hond terugtrekt als hij wegrent. Niet meer als een harde baas die de vloer met je aanveegt als je het fout doet. Zijn ogen gaan open voor wie zijn vader werkelijk is. Met ontferming bewogen. Met een hart vol liefde en barmhartigheid. En dan gaat de wet van de Heere zo heel anders klinken. De woorden van zijn vader, die gaan zo heel anders klinken. En dat is wat de catechismus ons wil leren. Want, dat is een van de vorige keren al behandeld. Hè? De catechismus geeft ons de wet in het stuk van de dankbaarheid. Ja, eerst in de ellende, hè? Waaruit kent gij uw ellende uit de wet van God. Maar dan komt de wet opnieuw terug en wordt die helemaal van voor tot achter gebod voor gebod behandeld in het stuk van de dankbaarheid. Dus dan gaat het niet meer alleen om het kennen van ons eigen hart. Wie ben ik voor de Heere? Dat is zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende? De wet van God, wie ben ik voor de Heere? Ja, een zondaar die in ieder van de geboden valt en struikelt. Maar het gaat nu boven alles over het kennen van de wil van de Heere. Wat wil de Heere nu van mij? Wat heeft de Heere op zijn hart voor mij? Dat hebben we ook al kunnen zien in vraag en antwoord 90. Daar luidt de vraag, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Liefde om naar de wil van God te leven. En dan is de volgende vraag, maar wat zijn dan goede werken? En dan staat daar, het is de wet van God. En dan hebben we nu de wet van God. Dus de Heere maakt in zijn wet, dat laten de opstellers van de catechismus ons, maken de opstellers van de catechismus ons duidelijk. De Heere laat in de wet hier zien wat zijn wil is. Een ernstige lust en liefde. En dat is ook precies hoe de Heere zelf met zijn wet begint. Iedere zondag klinkt dat ook, hè? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Je zou kunnen lezen, ik ben de Heere die als eerste met ontferming bewogen was over u. Ik kom bij u en ik verlos u. En dan volgen de geboden. Dus het is heel belangrijk om dat te zien, dat we de wet hier niet alleen hier, maar altijd. Dat de wet niet alleen maar is, doe dit en gij zult leven. Daar kom je geen steek verder mee dan alleen maar rondjes draaien in jezelf. Maar dat de Heere zelf zijn ontferming openbaart in de wet. Ik kom bij de tweede gedachte. Geloof geboden. Dus de wet wordt ons gegeven om de wil van de Heere te kennen. De wil van de Heere te kennen. Dus dat gebeurt op twee manieren, dat hebben we gezien, hè. De eerste is de halsband. Wie ben ik? Waaruit kent gij uw ellende? En dat andere, waar we het nu over hebben, dat noem je de wet der vrijheid. Dat is wat we zien bij de jongste zoon. Hij dacht, mijn vader zal me niet meer willen hebben, want ik heb de wet helemaal niet gehouden. Zijn wet heb ik niet gehouden. Hij heeft mij zo vaak teruggeroepen. En elke keer rende ik weg en dan trok hij me terug. En uiteindelijk knapte de band en ben ik er vandoor gegaan. En de vader is streng, dat weet ik. En hij is rechtvaardig, dat weet ik ook. Ik kom er niet meer in. Ik kan misschien hoogstens nog huurling worden. Toen werd hij met open armen ontvangen. Feest en blijdschap. Maar ja, het staat natuurlijk niet in die geschiedenis of in die gelijkenis. Maar je kunt wel nagaan hoe dat gebeurd is verder, hè. Misschien is nog een poosje feest en blijdschap gebleven. Op een dag moet hij weer aan het werk. Op de boerderij van zijn vader. Werken hier, ploegen daar, oogsten. Werk. En de vader zei, dan moet je vandaag dat doen, dan moet je vandaag dat doen, en dan moet je vandaag dat doen. Hoe zou die zoon daar tegenover hebben gestaan, denkt u? Zou het nog hetzelfde zijn? Nou heeft mijn vader weer wat gezegd, ik had vandaag wat anders willen doen. Vroeger had hij er zo'n hekel aan altijd maar weer datzelfde werk te doen. Toen dacht hij elke keer, ik wil hier zo snel mogelijk onderuit. Weg bij mijn vader. Vrij zijn. Zal het niet helemaal anders geworden zijn elke keer als hij aan het werk is? Ik mag dit werk doen voor mijn vader. Ik had mijn vader diep beledigd. Op zijn hart getrapt. En toch heeft mijn vader mij weer teruggenomen in liefde. Hij heeft niet eens verwijten gemaakt. Hij heeft niet gezegd, je bent weggelopen, je wilde me niet, helemaal niks. Kom binnen, mijn zoon. Nou doet hij met vreugde het werk. Iedere dag weer. En hij hoeft maar even te denken aan wat zijn vader voor hem gedaan heeft. En er is weer vreugde. Dat is wat de opstellers van de catechismus hier bedoelen. Met het werk van de wet in het stuk van de dankbaarheid. Om die te doen uit dankbaarheid. Als u nou de Heer mag kennen. Is dat dan iets wat er iedere dag met u meegaat? Dat ook altijd zo mag zijn. Als je nou vergelijkt met die zoon, wat ik net vertelde. Hoe het waarschijnlijk gegaan is. Heb je nou iedere dag vanzelf dat u voelt van de Heere is mijn Heere en hij heeft mij tot zich getrokken. En nu mag ik hem dienen uit dankbaarheid. Denk het niet, hè. Ik hoef alleen maar één vraag verder te kijken. En dan staat er, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Dus de geboden worden in 2 delen verdeeld. Dat heeft de Heere Jezus ons ook heel duidelijk gemaakt, hè? Als de fariseeën vragen, wat is nou het belangrijkste gebod in de wet? Dat is eigenlijk om de Heere Jezus, dat is eigenlijk een strikvraag. En de Heere Jezus geeft ons 1 belangrijk gebod. Dat is namelijk God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dat is 1 gebod. En dat gebod hangt de ganse wet en de profeten. Het is 1 gebod dat naar ons toe komt. Het lijken soms 2, hè? Dus wij verdelen dat graag. Dan zeggen we, ja, maar dit is voor God en dat is voor onze naaste. Maar de Heere zegt, dat is 1 gebod. In het dienen van je naaste dien je ook de Heere. Als we nou nog even weer teruggaan naar die vraag. Als u bij uzelf kijkt en u mag de Heere kennen, om die te doen uit dankbaarheid. Is dat er iedere dag? God dienen boven alles en de naaste als mezelf. En dan niet omdat het moet, hè? Maar omdat er vreugde is in het dienen van de Heere. En dat is nog misschien voor onszelf, hè? Menselijk gesproken, is dat dienen van de naaste nog veel moeilijker. Dienen van de naaste, dus niet aardig zijn naar je naaste toe, maar dienen van de naaste. Het beste voor mijn naaste over hebben. Komt in de volgende geboden ook tot uiting wat de Heere daarmee bedoelt. Dan met vreugde, niet omdat het moet al zuchtend, maar dienend. Gemeente, die dankbaarheid, laten we maar eerlijk zijn, is vaak ver te zoeken, hè? Of niet? Aan het einde van de dag zeggen, wat heb ik nou voor de Heere geleefd? Elke keer gaat het weer mis. En soms is er zelfs helemaal geen zin om de Heere te dienen. Dan kan die wet weer zo voelen als een halsband. Toch? Het zegt de catechismus trouwens ook in vraag en antwoord 114. Als over de wet van de Heere gaat, is dan helemaal behandeld. Maar kunnen degene die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Kun je ze helemaal houden, de geboden? En dan staat er, nee, zij. Ze hebben maar een klein beginsel der gehoorzaamheid. Er is maar een heel klein beginnetje van het dienen van de Heere. Dus niet maar een klein beetje. Het is maar een klein beginnetje. Dan zie je dat de wet van de Heere elke keer weer ook op twee manieren in het leven van Gods kinderen terugkomt. Niet alleen in het stuk van de dankbaarheid, maar ook telkens weer in het stuk van de ellende. Wie ben ik nu? De wet blijft dan ons ook beschuldigen. En ons laten zien wie wij zijn, zodat we elke keer weer teruggaan en vluchten naar de Heere Jezus. Het is niet zo dat we als de jongste zoon naar de vader gaan en daarvoor altijd dan het goed is. Ik denk dat de meeste van Gods kinderen moeten zeggen, de jongste zoon, dat lijk ik wel iedere dag weer weg. Bij de vader. En ik heb hem ook elke keer weer nodig. Dat is een broeder in Suriname. Nou ineens aan denken. Die zei dat ook altijd tegen mij. Die man leefde dicht bij de Heere. En zei, elke dag weer moet ik weer terug naar de Heere. Terug naar de Heere. Bekeren, zei hij. Bekeren, iedere dag. Kunnen we dat dagelijkse bekering noemen, hè? Dan lijkt het weer wat minder. Hij noemde dat zo duidelijk. Gewoon iedere dag opnieuw bekeren. Bekering iedere dag nodig. Dat laat de wet zien. Maar als het daarbij blijft, alleen bij die schulden, zeg ik net ook al, dan zal er nooit vreugde zijn. De Heere wil ons laten zien wie Hij wil zijn voor ons. Hij maakt ons zijn wil bekend, zijn wegen, zijn gedachten. Zijn inzettingen. Dat we het ook elke dag weer mogen zeggen. De strik is gebroken en wij zijn vrijgeraakt, hè? Vrij. Niet omdat we nou kunnen doen wat we willen. Maar omdat we van de Heere zijn, vrij. In de dienstbaarheid aan de wet. Omdat we dat voor de Heere mogen doen. En dat laat het eerste gebod ons zien, want dan komen we gelijk bij de volgende vraag. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Het eerste gebod is heel kort, hè? Hoe luidt dat gebod ook alweer, het eerste gebod? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is het gebod. Waar denken jullie dan aan? Aan de kinderen vragen. Waar denk je aan? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik zou zeggen, dan denk je het eerst aan de heidenen, hè? De heidenen die zich voor afgoden neerbuigen, aan de moslims die Allah als God hebben. Daar komen we straks ook nog op. Het antwoord zegt ons wel, blijf weg bij toverij en waarzeggerij en bijgeloof en aanroeping van de heiligen. Het is heel belangrijk. Hè? Dat moet je niet doen. Al die verkeerde dingen niet doen. Maar waarom? Waarom? Wat zegt de Heer eigenlijk in het eerste gebod? Je mag die dingen allemaal niet doen. De Heer wil ons laten zien bovenal wie Hij wil zijn voor ons. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dien geen andere goden. Wat zegt hij dan eigenlijk? Dat laat de catechismus ons zien. Hij wil dat wij hem recht leren kennen, op de juiste manier leren kennen. Dat we hem alleen vertrouwen in alle ootmoedigheid en leidzaamheid en hem onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Zodat ik eerder van alle andere dingen afval, van de schepselen, alles om mij heen. Dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Dus wat zegt de Heer in het eerste gebod vooral? Vertrouw op mij. Laat de opstellers van de catechismus ons zo duidelijk zien. Misschien is het u al opgevallen, maar alle geboden in de catechismus krijgen één hele zondag. Het derde gebod krijgt zelfs twee zondagen. Dit gebod, het eerste gebod, dat wordt samen behandeld met de hele wet en de verdeling van de wet. De opstanders van de catechismes hebben die bij elkaar gehouden. Dus de hele wet en dan het eerste gebod in één keer. Dat is opvallend. Het is niet voor niks. De opstanders van de catechismes hadden veel wijsheid van de Here ontvangen. Het is niet de Bijbel, maar toch hebben zij veel wijsheid van de Heer ontvangen. En daarin kun je ook zien hoe zij de Heer hebben gekend en lief gehad. Zijn wet ook hebben lief gehad. Zeggen, ja, kijk maar. De Heer zegt, ik heb u verlost. Ik heb u gered. Dien dan geen andere goden. Want behalve mij is er geen God. Hij wil dat wij hem leren kennen, vertrouwen en liefhebben. Dat komt voort uit dat opschrift. Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland opgevoerd. Ik heb je verlost. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat gaat hem aan het hart. Hij stort zijn liefde uit. Ik moest denken aan de profeten in het Oude Testament. Dus denken aan wat de Heer ons laat zien door dienst van Hosea. Hosea, een profeet die moet trouwen met een vrouw die een hoer is. En die vrouw die loopt elke keer bij hem weg en die gaat andere mannen achterna. En wat moet Hosea dan doen? Die moet haar terughalen. Hosea moet laten zien dat de Heere God is en zich ontfermt over zijn volk. En dat je daarom niet achter andere mannen aan moet lopen. Want ik ben de Heere uw God. Het is de diepe smart van de Heere als zijn kinderen dat wel doen. Niet alleen als zijn kinderen dat doen, maar als Wie dan ook maar dat doet, daar heeft hij verdriet over. En het tast hem aan in zijn eer. Hij is er vertorend over, want hij heeft ons gemaakt tot zijn eer. Wie ook bent, hè? De Heere heeft u, heeft jou geschapen. Het leven gegeven. Waarom? Voor jezelf? Nee, voor hem. Opdat ik hem zal dienen. Wat staat hier? Hem recht kennen, vertrouwen, onderwerpen. En alles van hem verwachten. En is de grote vraag ook vandaag of dat bij u gevonden wordt. Als dat niet zo is. Dan staat u daar helemaal buiten dan. Dan bent u niet eens een jongste zoon. Ja, wel weggelopen, maar niet teruggekomen. Dan kent u de Vader niet in al zijn ontferming en genade. En dan is de wet alleen maar beschuldigend. Doe dit en gij zult leven. Je komt helemaal niet verder. En dan wijst de Heidelberger Catechismus ons aan hoe we dat dan moeten doen. De Heere dienen en vertrouwen en liefhebben. Dat gaat niet vanzelf. Kun je soms wel eens denken, hè, dat als je de Heere leert kennen, dat dan die geboden, dat vanzelf gaat. Dat kan ook wel een obstakel zijn op weg naar de Heere toe. U ziet zo weinig van het werk van de Heere in uw leven en daarom zegt u, dus het is niet waar. Ik zie dat de Heilige Geest niet in mijn leven werkt. Dat de Heere niet in mijn leven is gekomen, ik zie geen vruchten. Ja, maar het gaat ook niet vanzelf. En we blijven ook heel sterk wie we zijn. De oude mens, hè, vleeselijk, verkocht onder de zonde. Als er nou liefde is en vreugde, dan is het toch het werk van de Heer in uw leven. Toch. En dan gaat de Heer u zelf aanwijzen hoe u handelen moet. We hebben ook omgebeden in onze psalm, hè? Psalm 86. Heere, leer het mij, want ik weet het zelf niet. En dan gaat de Heere ons dat leren door zijn woord, door zijn geest. En de Heilige Geest gebruikt daarvoor ook de wet, de uitleg van de wet. Dus de Heere vraagt om hem te vertrouwen. Kom bij onze derde gedachte. De afgoden worden verboden. Dus geloof is geboden, hè. En dat is niet als een nieuw gebod, als de wet. Maar zonder geloof zal niemand de Heere zien. En zonder geloof kan niemand de wet doen uit dankbaarheid. En de Heere wil dat geloof schenken. Ieder die hem daarom vraagt. En dan gaat hij verder met ons laten zien, de Heidelberger Catechismus gaat verder met ons te laten zien wat dan verboden wordt in de wet. En daar hebben we al iets van gelezen. Hè? Over die afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen, van andere schepselen. Daarvan moet u vluchten. Dus blijkbaar is dat iets, de Heidelberger Catechismus, opstellers daarvan hebben dat gezien. Dat zit zo diep in ons hart. Al die afgoden, zelfs bij een kind van God. Dat het aangewezen moet worden, elke keer aangewezen worden. U bent een afgodendienaar van de beginnen. En dan wordt er gevraagd, maar wat is dan afgoderij? Nou, het antwoord daarop is eigenlijk heel logisch, voor de hand liggend, hè. De Heere vraagt in het gebod van ons om hem te dienen. Om hem te vertrouwen, om hem lief te hebben. En als afgodendienst is niet dat je voor een beeld gaat knielen. Ja, dat is ook afgodendienst, maar dat doen wij niet, hè. Mensen in Suriname zeiden het al. Dominee, maar wij, het eerste gebod hebben wij al binnen. He, want dat doen die andere mensen in het andere dorp. Die hebben nog een afgodenbeeld staan, die doen dat. Maar wij niet. Wij dienen de ware God. Hoor eens even. afgoderij is in plaats van de enige ware God. Iets anders verzinnen. Of hebben waarop je je vertrouwen stelt. En dan zegt Calvijn dat ons hart een fabriek is van afgodenbeelden. Van afgoden. En als ik aan een fabriek denk, dan denk ik eigenlijk aan een lopende band. Waar allemaal dezelfde dingen afkomen. En eens in de zoveel tijd wordt de lopende band veranderd en dan komen er weer andere af. Hè? Maar ons hart is nog een veel vernuftiger fabriek van afgoden. Ieder afgodsbeeld, het rolt eraf aan één stuk door en ieder afgodsbeeld is weer een beetje anders. Allemaal verschillend. Sommige zijn heel erg heidens. Kunnen we hier ook zien, hè? Toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof. Je kunt denken aan de horoscoop. Het lezen van de sterren is dat, hè? Waarzegging. Andere dingen die in je auto ophangt bijvoorbeeld, hè? En dan denken dat je dan geen ongeluk gaat krijgen. Hoefijzers. Ik weet allemaal niet, ik denk niet dat u daaraan doet, maar het zou zomaar kunnen. Het is afgoderij, bijgeloof. Denken dat op bepaalde dagen het werk beter zal gaan dan op andere dagen. Omdat het nou eenmaal een bijzondere dag is. Maar er zijn veel meer afgoden. Die lopende band draait maar door. De koers van de beurs, daar je vertrouwen op stellen. Je smartphone, daar de hele dag mee bezig zijn, want ja, daar hou je aan vast. Als je die niet in je hand hebt, dan voel je je onzeker. Ze heeft er wel last van. Sport en spel kunnen ook heel erg een afgod zijn, hoeft niet, kan wel. Bankrekeningen, afgoden. Een huis wat je hebt, hè? Als je het niet meer hebt, kom je er ineens achter hoe erg het een afgod kan zijn. Een auto trouwens ook. Vanochtend reden we hier naartoe en toen zag ik een auto voorbij komen. U kent het wel, denk ik, hè? De mannen onder ons. Die heet Talisman, Renault volgens mij. En er wordt gewoon een talisman, is ook een afgoderij. Hè? Er wordt al een verwijzing gegeven naar afgodendienst. Of wat dacht u van een Citroën DS, een godin? Het zit er al in. Het hoeft niet zo te zijn hoor, als u een Citroën DS heeft, hoeft u hem niet gelijk weg te doen. Dat is een mooie auto. Als u maar niet uw vertrouwen erop stelt. Dat dat niet uw alles is. Kan zomaar gebeuren. Hè? En ga zomaar door, de hele dag door. Je verstand. Je kennis. Je makkelijke babbel. Je vertrouwen stellen op alles wat buiten de Here ligt. Wat van jezelf is. Het zijn er zoveel dat we de Here iedere dag moeten bidden. Here, laat ze me zien, want ik kan ze niet allemaal van elkaar onderscheiden. Nodig, Here, dat u ze mij laat zien, want ik weet het allemaal niet. En er zijn er ook bij waarvan ik helemaal dacht dat het geen zonde was en dat was toch zonde. En als we nou nog eens teruggaan naar de jongste zoon. Er kan ook heel veel godsdienstige afgodendienst in ons leven zijn. Stel je nou eens voor. Die zoon zou bij de varkens blijven zitten. Ik ben het niet waard. Mijn vader zal me wel niet willen hebben. En dan blijven zitten en niet gaan. Waar stelt hij dan zijn vertrouwen op? Niet op zijn vader. Maar op zijn eigen gedachten. Op zijn eigen logica. Misschien kunnen we dat wel dogmatiek noemen. Wat hij dacht over de vader, hoe de vader hem wel niet zou ontvangen. En wat hij daarvoor nodig zou hebben om weer bij de vader te mogen komen. Zou dat de vader geen pijn doen? Verdriet? Zou dat de vader niet ook boos maken? En misschien niet de vader in de gelijkenis, maar wel de hemelse vader. Hij vertrouwt me niet. Ik stort mijn hart uit. En ik heb mijn zoon gegeven. En toch vertrouwt hij meer, vertrouwt hij, vertrouwt zij meer op zichzelf dan op mij. Meer op uzelf vertrouwen dan op hem. Niet hem te voet vallen, maar uw eigen gedachten, afgoderij. Wat is het dan nodig dat er maar één ding overblijft? Dat is het eerste gebod. Dan kom je erachter dat dan het gebod weer spreekt als in zondag 2. Tucht meester tot Christus, hè. Ik wil helemaal niet. En ik kan het ook helemaal niet. En toch moet ik gaan. Moet maar gaan zoals de jongste zoon is gegaan, hè. Dan komen we ook nog, kunnen we ook nog denken aan de oudste zoon. De oudste zoon, dat is helemaal vanaf de andere kant, hè. Die dacht niet, ik ben het niet waard om bij mijn vader te mogen komen. Die dacht, ik ben het wel waard. Ik ben zo'n goede zoon. En ik heb zo goed mijn best altijd gedaan. Nu moet de vader wel eens wat voor mij gaan doen. Het lijkt erop, hè, dat deze zoon zijn vertrouwen wel in zijn vader stelt. Hij is altijd thuis gebleven. Maar als zijn vader barmhartig is naar die andere zoon, dan komt ineens openbaar hoe de oudste zoon is. Daar wil de Heer ons ook aan ontdekken. Afgodendienst. Dat je je vertrouwen stelt niet op de Heer. Lijkt wel zo. Niet op de Heer, maar op Bijbel lezen. Op bidden. En dat moet allemaal gebeuren. De Heer wil dat ook graag. Maar als wij denken, we komen door ons gebed in de hemel, stellen we niet ons vertrouwen op de Heer, maar op ons gebed. Op ons naar de kerk gaan. Dat is ook iets waar de Heer blij mee is. En toch, als je daar je vertrouwen op stelt, is het afgodendienst. Je kleding. Hele manier van leven. Dat je denkt, zo moet het toch wel goed komen. Dat zeggen we niet zo snel, hè, maar het kan wel diep in ons hart zitten. Als we nou maar gewoon ons best doen, ja, dan moet God de rest maar doen. Het is niet het vertrouwen op de Heer stellen met wat wij doen. Je kunt ook je vertrouwen stellen op bijbelteksten die je krijgt. En de Heer wil dat ook wel eens geven, hè? Een bijbeltekst, zomaar. En toch kunnen we daar ook weer ons vertrouwen op stellen. De Heer die wijst mij de weg daarin. Let op, Biliam kreeg ook bijbeltekst. Woorden van de Heer. Het was niets anders dan afgodendienst. Je moet heel erg oppassen. Het zit zo diep op de... zit in de diepte van ons hart, die afgodendienst. Die komt altijd maar weer op. Geen vertrouwen op de Heer, maar wel op alles wat van mijzelf is. Heel grof of heel fijn. En is de grote vraag vanavond aan u en aan jou. Hoe staat u nou tegenover de wet van de Heer? Als het zo hoort. Zondag 2, zondag 34. Ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Een klein beginsel. We kunnen ook nog teruggaan naar ons Bijbelgedeelte van deze avond. Wie bent u? De oudste zoon? Vast in wetticisme. Te denken dat u er zo wel komt. Vast in wantrouwen. Zoals de jongste zoon. Ik ben niet meer waard en ik moet maar een huurling worden. Kan ook. Ik kan ook in allebei tegelijk vastzitten. Steeds weer, hè, komen we vast te zitten. Je kunt ook vastzitten in wetteloosheid. Ik wil de wet niet. Die band moet los, net als de jongste zoon. Zo hard mogelijk trekken. Dat gebeurde met ons hond vroeger ook wel eens. Had hij zo vaak hard weggerend, ineens knapte de riem. Dan was hij blij. Maar we zien bij de jongste zoon dat dat ook de vrijheid niet is. Buiten de Here is er geen vrijheid. Nergens te vinden. Buiten de Here is nergens vrijheid te vinden. En Luther die vergelijkt dat met een paard. Hij zei, we zijn net als paarden. Ja, een paard dat wil steeds zijn berijder eraf gooien. Er is wel een groot verschil wie er op je zit. Is dat nou de duivel of de Here? Wie bestuurt je? En bij de duivel lijkt het mooi, maar uiteindelijk is het de eeuwige ondergang. Wat hebben we dan nodig om elke keer weer te bidden? Leer mij naar uw wil te handelen, en wat we ook gezongen hebben. Dat we gaan zien wat de Here onszelf in zijn wet geeft. Dat hij daarin zijn wil, zijn ontferming en zijn barmhartigheid openbaart. Zijn vrijheid, zijn vrijheid. Laat de Here zien wie hij is. Dat is wat de wet is. De Here laat zien wie hij is. Wat zijn hart is. En dan wil hij dat wij op hem gaan lijken. Want u zit misschien wel eens te denken. Hè? Of wie lijk ik nou? Op die oudste zoon? Lijk ik nou op de jongste zoon? Lijk ik op de jongste zoon als die net van huis is gelopen? Of als die al onderweg is? Of zit die bij de varkens? Of als die onderweg is naar huis? Of ben ik misschien de jongste zoon als ik in de armen van de vader val? Of als ik weer bij mijn vader in huis zit? Wie ben ik? Zou de Here in deze gelijkenis niet veel meer iets anders bedoelen? In ieder geval komt dat vanuit de wet naar ons toe. Op wie moeten we lijken? Op de oudste zoon, de jongste zoon? Ja, we moeten eigenlijk lijken op de vader. Met ontferming bewogen. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hè, dat zingen we ook. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Beelddragers van hem, zoals hij ons geschapen heeft. Dat is wat de Here wil. Klein begint dit leven. Want in dit leven gaat u dat niet bereiken, niemand van ons. En toch zegt de Here, kom bij mij. Dien geen andere goden nevens mij. Heb mij lief, vertrouw op mij. En zelfs dat, hè, is er bij ons maar in een klein beginsel, zelfs geloven. Verder komen we niet. En toch zegt de Here, kom bij mij. Ik geef je alles wat je nodig hebt. Alles. Want mijn zoon heeft de hele wet volbracht. Hij heeft zichzelf laten spijkeren aan het kruis. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Er blijft er helemaal niks van onszelf over. Dan te zien op hem alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is van de enige gezangen. 10 geboden van de Here. Tweede vers. Ik ben de Here, uw God en koning, die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafse woning. Dien dan geen goden nevens mij. 10 geboden des Here. Tweede vers.